gaan met elkaar kijken in Handelingen 16. En we waren gebleven in die eerste versen. We hebben de vorige keer stilgestaan bij Timotheus. Weet u wel dat Timotheus meegeroepen werd? Handelingen 15 vers 1 tot en met 19 vers 21 ziet u staan op deze slide, op deze dia. Het evangelie van Christus bracht hij rond. Hij was daar en hij deed dat, hebben we de vorige keer ook nadrukkelijk gezien, in samenhang met de 12 apostelen. En dat is een intervalperiode, zou je kunnen zeggen, waarin Paulus min of meer een dubbel dienstbetoon doet. En waarin hij samen met Silas onderweg is. Met een aantal inzettingen en zo gaat hij zijn gang. Waarin hij aan de ene kant zijn eigen evangelie, wat hij mocht brengen, verkondigt. En aan de andere kant, in samenhang met de 12, ook een aparte bediening heeft. Laten we maar zeggen, binnen het evangelie van het koninkrijk. En vandaar ook dat hij in dit gedeelte zien wij dat hij, en of dat Paulus is, dat weten we nog niet eens altijd. De enige keer dat hij daar iets over zegt is in de eerste Korinthebrief, de eerste hoofdstuk. Waarin hij zegt dat hij Crispus en Gaius gedoopt heeft. Crispus was toen het hoofd van de synagoge. En Gaius, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat hij die gedoopt heeft. En nog enkele van de Corinthiërs, maar verder niemand. En althans, dat zegt hij daar niet. En we zullen zien in dit stuk in Handelingen dat er mensen gedoopt worden, als Paulus inderdaad gesproken heeft. Maar we moeten niet vergeten dat Silas met hem mee trok. En Silas was een van de voorstaande oudsten van de centrale gemeente van het koninkrijk in Jeruzalem. Dus hij stond behoorlijk hoog in die gemeente. En hij ging met Paulus mee. En hij is natuurlijk degene die, Silas is degene die echt staat voor dat evangelie van het koninkrijk. Dat moeten we niet vergeten. Dus dat geeft mij de indruk, maar goed, het staat er allemaal niet. Ik zeg alleen, het geeft mij de indruk dat als daar gedoopt wordt, en er wordt verder niet bijgezegd wie gedoopt, dan lijkt mij dat eerder dat Silas de doophandeling deed dan dat Paulus dat deed. Waarom zeg ik dat? Omdat Paulus zelf zegt in 1 Korinthe 1 dat de Heer hem niet gezonden heeft om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. En als je die dingen bij elkaar legt, dan vind ik zo'n conclusie logisch, maar ik zeg heel nadrukkelijk, vind ik zo'n conclusie logisch. Ik weet dat anderen een andere conclusie trekken, omdat die van de andere kant zeg maar binnenkomen. Maar nogmaals, het staat er niet in Handelingen bij, dus het blijft onduidelijk hoe dat zit. En hij besneed Timotheus en dat had ook wel een reden, dat hebben we vorige keer ook gezien. We hebben dat stukje van 1 Korinthe 9 gelezen, dat hij, en dat slaat op deze fase, dat hij voor de Joden een Jood is geworden, voor hen die onder de wet waren, als onder de wet, hoewel zelf niet onder de wet, hè, zegt hij er gelijk bij. En voor hen die zonder wet zijn, als zonder wet, maar niet zonder de wet van Christus. Hè. U kent dat stukje uit 1 Korinthe 9. Nou, dat hele stuk daar is heel goed te begrijpen tegen de achtergrond van dit gedeelte van Handelingen. Deze intervalperiode, zeg maar. Die nadrukkelijk ook met bepaalde bewoording wordt afgesloten in Handelingen 19 vers 21. Dus dat even een klein beetje herhalen van de vorige keer, hè, want het is alweer zo lang geleden, hè, 4 december. En nu zijn we alweer bijna een maand verder, dus dan is het allemaal weer weggezakt bij u natuurlijk. En Paulus gaat dan verder en dan hebben we gelezen tot en met vers 3 de vorige keer. En dan gaan we nu verder met vers 4a van Handelingen 16. Toen zij echter door de steden gingen, Handelingen 16 vers 4a. En die steden, dat zijn die van Syrië en Cilicië. En u ziet hier een kaartje, dan heeft u een beetje een idee ongeveer waar dat was. Ze gingen natuurlijk vanuit Antiochië in Syrië, gingen ze verder. En we hebben de vorige keer ook gezien dat er een oneenigheid was gekomen tussen Paulus en Barnabas omtrent Johannes Marcus. Waarop Barnabas met Johannes Marcus, zijn neef, vertrok, terugging naar Jeruzalem of naar Cyprus, een van de twee, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En dat Paulus dan zich Silas koos en die trok met hem verder mee. En zij trokken dus door die gebieden van Syrië en Cilicië. En dat is Paulus, die wist zich geleid door de Heilige Geest. Hè, want hij zegt ook later in Handelingen 20 dat de Geest zich betuigde van stad tot stad. Hè, toen ze van stad tot stad gingen, dat de Geest hem betuigde. Dus hij was nadrukkelijk onder leiding van de Heilige Geest bezig. En dat zullen we ook gaan zien. Dat er soms merkwaardige dingen gebeurden, maar toch onder leiding van de Heilige Geest. Hè. En toen ze door die steden kwamen, gaven zij aan hen de inzettingen over, want in die steden waren diverse ecclesia's ontstaan, door die eerste dienstreis van Paulus. En zij gaven aan hen de inzettingen over die besloten waren door de apostelen en de oudsten die in Jeruzalem waren, om die te bewaken. Dat hebben we de vorige keren gezien, die belangrijke vergadering, dat apostelconvent in Jeruzalem, waar die kwestie van de besnijdenis besproken werd en natuurlijk daarmee samenhangend de wet, uiteraard. Dat kun je niet los van elkaar zien. En vanaf dat moment was dus besnijdenis werd niet meer gezien als een noodzaak voor gelovigen, mensen die gelovig geworden waren. En uit de natiën om zich te laten besnijden ook niet als... Later kwam er wel een subtielere lering naar voren, dat er door de judaïstische leraren werd gezegd dat ze zich toch maar wel moest laten besnijden als een vorm van weg van heiliging. Hè? Dat, je dat dan beter was in de weg van de heiliging om dat wel te doen. Nou, dat is natuurlijk een drogreden. Paulus schrijft daarover, over die subtielere dwaling, heel scherp in de Galatenbrief. En dat is eminent duidelijk hoe hij daarover schrijft. En waarin hij ook duidelijk maakt dat het altijd gaat om geloof. Het gaat niet om werken, het gaat niet om wetswerken, maar het gaat om geloof. En geloof heeft nu eenmaal geen verdiensten. En die inzettingen die door Jacobus en de oudsten daar waren meegegeven, per briefvorm, dat was dat ze zich zouden onthouden van het verstikte. Dat had natuurlijk te maken met de offers, ja. Dieren, bloed, dus geen vlees eten met bloed erin, afgodenoffers, met de tempel, afgodendienst had dat te maken, en de hoererij, dat was natuurlijk de tempelprostitutie, die alom in die tijd bekend was, met name in Korinthe, en vandaar dat Paulus daar ook in Korinthebrieven daar veel aandacht aan besteedt. 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 6, dat mogen duidelijk zijn. En daar hebben die inzettingen mee te maken. Maar later zijn die inzettingen, zo lezen we in de Efezebrief, ook in Colossense, zijn die inzettingen in feite ook opzij gezet, want dat was nog een teken dat de Ecclesia in Jeruzalem, of de positie van Israël, nog leidend was, leidend met EI, boven de natiën. En dat was een uiting van de toen nog aanwezige godsdienstige suprematie, of religieuze suprematie, als je dat liever zo wilt betitelen, van Israël God toen nog. Later schreef Paulus de 2e Korinthebrief en de Romeinenbrief, waarin heel duidelijk wordt, en overigens ook al in Galaten hoor, waarin heel duidelijk wordt dat er op geen enkele manier vanuit het vlees een onderscheid gemaakt kon worden, zegt Paulus ook in de Galatenbrief, hè, aan het eind van hoofdstuk 3, of eind van hoofdstuk 3-4, dat in Christus Jezus en hoofdstuk 6 heeft besnijdenis speelt in feite geen enkele rol. En of je nu Jood of Griek bent, of besneden of onbesneden, barbaar of skiet, of wat ook, slaaf of vrij, het maakt allemaal niet uit in Christus Jezus, want geestelijk gezien ben je allemaal één en valt het onderscheid weg. En dat heeft hij ook nadrukkelijk in de 2e Korinthebrief met bekendmaken van een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus, in Christus, en als zodanig kennen wij niemand meer naar het vlees. En dan gaat hij zelfs zover dat hij zegt, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dus dat gaat heel ver. En dat is een duidelijke scheidslijn waarmee al duidelijk werd gemaakt dat de godsdienstige suprematie van Israël, en die was natuurlijk wel gebaseerd op het vlees, dat die aan de kant ging. En hij schreef die brieven toen hij in Macedonië en Griekenland kwam, Handelingen 20. De godsdienstige suprematie van Israël ging dus opzij, en later, ging ook de politieke leiding ten opzichte van de natie zelfs opzij. Toen de apostel de blindheid over Israël uitsprak aan de hand van Jesaja 6. En dat was de derde keer dat die schrift wordt aangehaald. Het was ook al een keer gebeurd in de evangelie. En ik meen in Matthäus 13, als de Heer spreekt over die gelijkenissen, dan gebeurt dit dus ook in Handelingen 28. Daar haalt Paulus opnieuw, voor ons dan opnieuw, die profetie uit Jesaja 6 aan. Dat zij horende niet horen en ziende niet zien, maar ze zijn met blindheid geslagen. En we weten ook uit Romeinen 11 dat God hen nu geeft een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen, zoals Jesaja dat ook gezegd heeft. Heel duidelijk. En in Rome, als hij de verkomenheidsbrieven schrijft in gevangenschap, dan gaat die politieke leiding van Israël gaat ook opzij. En blijkt dat alle natieën, inclusief Israël, voor God gelijk zijn. Dat geldt in deze tijd, en met name op basis van Efeze 2, dat hoofdstuk, vers 11 tot en met 22, wat we in de Efeze-studies uitdrukkelijk besproken hebben, uitgebreid zelfs. En daarin wordt duidelijk dat dat onderscheid in feite door de kruisdood van onze Heer is weggedaan. De vijandschap in zijn lichaam is gedood. En daardoor zijn die twee groepen één in hem. En daarmee is die politieke suprematie van Israël opzij gezet. Tijdelijk natuurlijk, want straks zal het weer, als de gemeente weg is, zullen zij weer politiek en religieus de leiding hebben, of godsdienstig, over de natieën in de komende 1000 jaar. En die inzettingen die Jacobus meegaf, waren daar een uiting van. Maar nogmaals, met het schrijven van de Efezebrief, waarin Paulus dat beeld gebruikt van de Sorech, de middenmuur van de afscheiding, die toen nog op het tempelplein was, dat markeerde in feite die afstand tussen Jood en Heiden, maar die is weggedaan, zegt hij. De middenmuur van de afscheiding, de middenmuur die afscheiding maakte, die is weggedaan, zegt hij, in Christus. En daardoor kunnen de natieën net zo dicht bij de Vader komen als de mensen uit Israël. Niet meer doordat zij naar Jeruzalem gaan, maar in het bloed van Christus, dat zegt hij. Jullie zijn erbij gekomen in het bloed van Christus. Dat is de basis voor de eenheid in deze tijd. En dan gaan we naar Handelingen 16 vers 5. En daar staat inderdaad dan, de uitgeroepen gemeenten werden vastgemaakt in het geloof en het getal nam toe dagelijks. En let op dat hier staat, kijk, Paulus en Silas die hadden wel die inzettingen mee, die brieven mee, die brief mee uit Jeruzalem. Maar zij brachten dat woord en zij zagen ook dat die gemeenten die werden vastgemaakt in het geloof. Niet dat ze zich zo goed hielden aan met allerlei werken, of dat ze zich bezig hielden met allerlei wetswerken en wat dan ook. Nee, ze werden vastgemaakt, dat staat het woord stevig, vast, sterk, in het geloof. En daar gaat het om. En daar is in feite, dat is in feite het doel van de woordverkondiging. Als dat gebeurt in samenkomsten en het woord wordt verkondigd, dan is dat de bedoeling. Dat de gelovigen die dat horen, die dat meemaken, vast worden in het geloof. En dat is natuurlijk, dan kun je zeggen, ja, vast staan in de Heer, zeker. Maar het is nodig, de Heer geeft woordverkondiging en dat is essentieel. En daardoor geeft de Heer voeding aan dat lichaam en worden de leden opgebouwd, als het goed is, door het woord. Maar er moet wel het woord verkondigd worden. Het woord moet verkondigd worden. En daar kan in feite niet mee gemarchandeerd worden. Je moet echt het woord verkondigen. Als je woordverkondiger bent, dan moet je echt vanuit de, tegenwoordig zijn er allerlei goede hulpmiddelen waaruit je uit de grondteksten kunt halen wat het woord. En dan nog is daar biddend die leiding van de Heilige Geest nodig om dat woord ook daadwerkelijk uit te kunnen dragen en door te kunnen geven. En dat is, ja, dat is een weg van, zoals we ook zullen zien bij de apostel Paulus en zoals we ook steeds zien in Handelingen, dat dat een weg is waarin er altijd op een of andere manier komt daar iets om de hoek kijken. Hè, dat zie je ook in Handelingen 16 gebeuren in Filippi. Dat als het woord verkondigd wordt, dan komt daar reactie op. En dat brengt dan ja, op een of andere manier onrust, strijd, hoe je het ook noemen wilt, met zich mee. Ze zijn net op weg naar het apostelconvent. En daar was dus ook strijd, hè, want daar ging het over de besnijdenis. Ze zeiden, ja, maar er moeten wel, de notabene de fariseeën die wel gelovig geworden waren, die zeiden, ja, nee, we moeten wel besneden worden. Dus die kwamen met een stukje uit de wet kwamen ze aan te zetten. Dus er was gelijk al strijd. Paulus verkondigde de genade van de Heer. En daar kwam de reactie op van, ja, van de kant van de wet, zeg maar. Hè, van wat willen doen, besnijdenis. Dus die woordverkondiging, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld, daar komt dan, uit die geestelijke wereld komt dan reactie. En dat is altijd het conflict wat er is. Omdat dat woord iets doet. Het werkt iets uit in de geestelijke wereld. Het werkt iets uit in mensen. En zeg maar machten en krachten die willen hun beheersing over mensen niet verliezen. Die willen geen terrein verliezen. Dat soort dingen. Maar hier zien we dat het een vruchtbaar iets is. Ze werden vastgemaakt in het geloof. Het getal nam toe. Dagelijks en daar kwam natuurlijk later ook weer de onrust van de judaïsten op. Hè? Dat achtervolgde dat woord. Zij kwamen nu door het Frigische en Galatische land, staat in vers 6 van Handelingen 16. En landstreek en belet worden door de Heilige Geest het woord in Azië te spreken. Dus hier zien we dat de Heilige Geest hen op een bijzondere manier leidt dat zij niet lang daar stil konden staan en allerlei. Dat wilde Paulus misschien wel als mens, maar hoe de Heilige Geest dat duidelijk heeft gemaakt, dat weten we niet. Maar in ieder geval stelt Lucas achteraf vast, en dat zal hij waarschijnlijk van Paulus zelf gehoord hebben, dat zij door de Heilige Geest in feite geleid werden om door te trekken door Azië heen. Hè, die Romeinse provincie Azië, dat was toen een deel van het huidige Aziatische Turkije. Hè. U ziet hier waar ze doorheen trokken, heb ik even met rood hier op deze dia het kaartje omcirkeld, waar dat ongeveer was. En zij moesten dus sneller doortrekken. En later blijkt dat de Heer, dat God andere plannen had. En daarom moesten zij doortrekken. Terwijl Paulus misschien in zijn hart heel graag die gemeentes had willen bezoeken. Die gelovigen had willen bezoeken. In Iconium, Lystra, Derbe, hè, die plaatsen waar hij geweest was. Maar hij moest doortrekken. De Heilige Geest leidde het anders. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat is moeilijk te zeggen. Dat wordt hier ook verder niet door Lucas toegelicht. Maar in ieder geval is het wel die leiding, en dat kan heel vreemd lijken, hè, belet worden door de Heilige Geest het woord in Azië te spreken. Dan denk je, ja, daar zit een tegenstrijdigheid in, maar dat is natuurlijk niet. Kijk, de Heilige Geest die leidt en die bepaalt ook waar dat woord terechtkomt, waar dat gesproken wordt en waar ja, ontvankelijke harten zijn. Dat weet God natuurlijk al tevoren, want als je Handelingen 13 leest, dan lees je bijvoorbeeld dat mooie, allen die bestemd waren, tevoren bestemd waren tot het Ionische leven, ja, die werden op dat moment ook geroepen, maar die waren door God tevoren bestemd. Die waren daarvoor klaar. En we zien dat ook bijvoorbeeld in Romeinen 13, dat is een vergelijkbare tekst, heb ik erbij gezet, omdat het woord beletten daar ook in voorkomt, hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt. En hij zegt, ja, ik wilde wel naar jullie komen in Rome om elkaars geloof, hè, om elkaar te ontmoeten, elkaars geloof te delen, hè, elkaar te ontmoeten, met elkaar te spreken en opgebouwd worden door elkaar, het geloof te delen en die geweldige geestelijke rijkdom, enzovoort, enzovoort. Paulus had dat diepe verlangen om die gelovigen in Rome te ontmoeten. En dan zegt hij, ja, tot aan het schrijven van die brief, ik werd tot nu toe belet. En uiteindelijk kwam hij wel in Rome terecht, in Handelingen 28... Maar dat heeft heel wat jaren geduurd. En hij wilde heel graag, maar zo zien we dat wij kunnen wel als mensen, ook als gelovige mensen, van overtuigd zijn dit of dat. Maar uiteindelijk is de Heer die het bepaalt. En dat zegt Spreuken natuurlijk ook. Hè? De mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bepaalt de gang. En dat moeten we altijd aanvaarden. En het is vaak zo, als het gaat om leiding door de Heilige Geest, daar komen altijd vragen over bij gelovigen. Hoe leidt God nou door de Heilige Geest? Nou, dat is niet een stemmetje wat je ineens hoort. Als je 's ochtends wakker wordt, hoor je ineens een stemmetje van je moet vandaag dit of dat gaan doen. Zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Als je zo'n stemmetje hoort, dan moet je wantrouwen. Als je dat zou horen, denk niet dat u dat hoort hoor, maar als je dat zou horen, moet je dat wantrouwen. Wat wel vaak blijkt, is dat de Heer leidt door allerlei omstandigheden heen. Je wil iets gaan doen of je gaat een bepaalde kant op en het lukt maar niet, het wordt belet, het wordt verhinderd en door de omstandigheden gedreven ga je een andere kant op. Nou ja, dat is dan kennelijk de kant op die de Heer dan bedoelt en dat is dan heel nuchter eigenlijk. Maar je bidt wel, je bent afhankelijk van hem, je bidt daar dagelijks om of de Heer wil leiden door zijn geest en in al die dingen die op je weg komen en alles wat gebeurt, problemen. Klein of groot, de Heer leidt daar doorheen. En vaak is dat voor ons moeilijk om... Wij willen natuurlijk zeker met wat grotere dingen, we willen liefst een briefje uit de hemel, of dat wij de Bijbel zo openslaan zo en dan een tekst. En, dat is dan, en die tekst die we dan lezen is dan de leiding van de Heer. Nou, daar geloof ik ook niet in. Daar geloof ik ook niet in, dat het zo werkt. Het kan wel zijn natuurlijk dat je door prediking of dat je door systematische studie van iets, dat je dingen tegenkomt en dat je bepaalde dingen je ineens enorm gaan aanspreken, dat kan wel. En dat is dan wel, denk ik, dat de Heilige Geest dan wel door het woord je hart aanspreekt. En dat doet wat, dat doet wat. Hè? En ja, dat soms heb je frappant dat je gewoon consequent stap voor stap met bepaalde dingen bezig bent, door bepaalde stukken heen gaat van de schrift. En dat is dan soms heel frappant op bepaalde momenten dat er iets aan de hand is, precies met een gedeelte bezig bent, wat op dat moment aan de hand is. Dat is heel frappant. En dan geloof ik wel dat de Heer dat wel leidt. Daar moet je wel alert zijn. En dan heb je ook leiding. Dan gaat het woord ook iets aan je duidelijk maken van die situatie. Dat is wijsheid. Wat de Heer aangeeft in dat woord. Want het is niet toevallig dat je er nu mee bezig bent. Je hebt het niet gepland, maar je werkt gewoon stap voor stap door iets heen. Je hebt het niet gepland en ineens gebeurt er iets. En dat woord wat je die dag of die dagen leest, heeft daar alles mee te maken. Daar geloof ik wel in, dat de Heer zo leidt. Dat is heel frappant soms. En ja, dat is vaak moeilijk. Hè? En ja, we hebben wel aanwijzingen natuurlijk uit het woord zelf. Kijk, als je... Ik denk als je als gelovige biddend met het woord bezig bent, elke dag iets van het woord tot je neemt, als het kan, als je de tijd ervoor kan vrijmaken of gelegenheid hebt, en biddend met een geopend hart naar de Heer toe, je weggaat, dat de Heer je ook wel dingen duidelijk maakt, van dat wel en dat niet. En natuurlijk hebben we als leiding de brieven van Paulus, wat zegt Paulus daarvan? Er zijn genoeg situaties waarin je concreet uit de brieven van Paulus iets kan halen. Ja, dat zegt het woord ervan, dat zegt Paulus ervan, voor nu, voor ons, deze tijd. En dan heb je ook een stuk leiding daarin. He, zo leidt de Heer door zijn woord. Maar allerlei dingen van heel veel gaan bidden om iets, of je hebt allerlei gebedsgroepen die dan 24/7 bidden voor een bepaalde zaak, dat de Heer dan toch dat en dat en dat maar toch mag doen. Dan denk ik van, nou ben je door al dat bidden en heel ijverig bezig en heel veel bidden, probeer je toch God op een bepaald spoor te zetten kennelijk. Of je wil God adviseren. Dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Maar wel, als je zijn woord volgt en de aanwijzingen van apostel Paulus. Paulus zegt, word mijn navolgers. En dan kun je wel leren uit het leven van Paulus, hoe deed hij nou de dingen? Wat deed hij wel, wat deed hij niet, waar was hij mee bezig, wat vermeed hij. Zo kun je in zijn leven kijken en dan zie je hoe de Heer dan werkt, hoe de Heer dingen uitwerkt. Hè? Ja, dat is denk ik wel, er zijn heel veel aanwijzingen in zijn brieven. Maar hoe de Heilige Geest toen precies leidde, nou in ieder geval, ze moesten doortrekken. Het werd duidelijk gemaakt, jullie moeten door. Niet blijven hangen bij die gemeentes, hoe belangrijk dat misschien ook is. Nee, jullie moeten door. Op een of andere manier maakte de Heer dat duidelijk. Komen dan bij Missie. Ik heb een beetje op dit kaartje via die rode lijn aangegeven welke weg ze ongeveer zijn gegaan. En dat waren natuurlijk vele, vele kilometers, want het ging allemaal te voet. Dus dat kostte natuurlijk heel wat tijd om dan uiteindelijk daar te komen waar de Heer ze wilde hebben. En al die tijd, ja, doorgaan, te voet. Dat is niet makkelijk. Paulus heeft het ook in zijn brieven over in gevaar, in rivieren, in gevaar door valse broeders ook. In gevaar door in allerlei omstandigheden. Het was in die tijd ook helemaal niet veilig. Vandaar dat het heel fijn was dat hij samen met Silas kon rondtrekken. Ik denk dat het ook vaak in die tijd gebeurde dat ze mensen samen rondtrokken vanwege alle toestanden. Maar in ieder geval staat hier Handelingen 16 vers 7. Komen dan bij Missie probeerden ze naar Bithynië te gaan en de geest van Jezus liet hen niet toe. Nou, die geest van Jezus is dezelfde als Heilige Geest, want dat had hij ook beloofd. Petrus, we kunnen wel even opzoeken, Handelingen 2 vers 33. Petrus heeft daar iets over gezegd. Op het wekenfeest, op Shavuot. En daar houdt hij een geweldige toespraak. Daar werd hij echt in geleid door de Heilige Geest. En dan zegt hij in vers 32, hij getuigde daar van de opstanding van de Heer. Handelingen 2 vers 32, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus hier zien we dat de Heer, naar wat Vader beloofd had, die Heilige Geest ontving en hem uitstortte op die gelovigen daar. En de Heer had dat zelf ook gezegd, gaan we nog even één stapje verder terug, naar Johannes 16 vers 7, waarin hij zijn laatste grote redenvoering houdt, een van zijn laatste grote redenvoeringen aan zijn discipelen in de opperzaal. En dan zegt hij ook dat hij heen zal gaan, wat ze op dat moment misschien nog niet helemaal begrepen. Vers 5, Handelingen 16 vers 5, Johannes 16 vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid jullie hart vervuld. Maar ik zeg jullie de waarheid. Het is nuttig of bevorderlijk voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar jullie toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toe zenden. Dus hier beloofde de Heer dat hij een andere trooster zou zenden. Hij was zelf de trooster, maar hij zou een andere trooster zenden. En dat werd vervuld dus met Pinksteren. Toen hij de geest uitstortte, werd wat de Heer had toegezegd in Johannes, bij die toespraak bij de laatste maaltijd, de maaltijd die hij daar hield met zijn discipelen, het Pessachmaal. Wat hij daarin zei over het sturen van de Heilige Geest, dat werd dus vervuld op de Pinksterdag. En Petrus die zegt dan, door Heilige Geest vervuld, dit is waarvan gesproken is door de profeet Joël. En de Heilige Geest werd uitgestort, maar de profetie van Joël werd daar vervuld, zeker, maar het was een voorvervulling. Want de definitieve vervulling, en dat weet u wel, profetieën, die kennen meerdere vervullingen. Er is regelmatig aan de orde dat je kunt zien aan profetieën, als dat ook in de schrift aangegeven wordt, dat zij een voorvervulling kennen, maar dat is nog niet de volle vervulling. Maar dan zal de volle vervulling, de volheid van die profetie, zal nog komen, en dat geldt ook zeker voor die profetie uit Joël. Want daar staat dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dan zullen hun zonen en dochters zullen profiteren. Nou, dat gebeurde allemaal met Pinkster, zeker. Maar het zal in de toekomst, als wij weg zijn, zal dat alsnog vervuld gaan worden. Als de Heer komt En dat zal in zijn geest uitstorten. En dan zullen ook al die verschijnselen, want die waren er toen niet. Dat is dus het verschil, hè, met Joël. Dat de zon verduisterd zal worden en dat de maan zal worden als een harenzak en alles wat er staat er. Als de zoon des mensen komt, maar dat is toen niet vervuld in Handelingen. Maar wel die komst van die geest. Maar de definitieve vervulling daarvan, dat is dus nog toekomst. Dat de zon verduisterd zou worden, dat de maan zou worden rood als bloed. Ik herinner me dat jaren terug was een keer ook zoiets van een bloedmaan. Dat kan je soms wel zien. Dat hebben we een keer gezien hier ook. Dat is echt zo'n rode maan. Maar ja, dat is dan een verschijnsel. Maar dat heeft dan niet met de vervulling van de Bijbel, Bijbelse profetie te maken, dat de maan zou verkleuren als bloedrood. Dat heeft natuurlijk met bepaalde verschijnselen te maken. Maar dat is nog toekomst. Dus die profetie van Joël is nog niet volledig vervuld. Dat is het probleem. Met als mensen zeggen, ja, maar die profetie is al lang vervuld. Ja, Daniël is al lang vervuld. Ja, Openbaring is al lang allemaal vervuld. Wel nee, is helemaal niet vervuld. Dat kun je aanwijzen. Je kunt niet hard maken dat die profetie allemaal volledig vervuld zijn. Ook al zou er maar één vers niet vervuld zijn, is dat al een bewijs dat in de toekomst gaat echt het volle van, nou ja, Daniël is sowieso een boek wat verzegeld is tot de eindtijd. Maar, en ik denk dat we nu daar toch wel wat van kunnen zien hoor, van Daniël, laat dat duidelijk zijn. Maar dat gaat in de toekomst allemaal echt, die eindtijd in Daniël die voorzegd is, dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat is allemaal nog toekomst, dat is nog helemaal niet vervuld. En hier zien we dat de geest van Jezus, die dus uitgestort werd met Pinksteren en die ook hier de apostel Paulus en Silas begeleidde, dat ze naar Bithynië wilden gaan en kennelijk waren daar heel wat gelovigen, toen al, Joodse mensen, er waren synagoges. Petrus die schrijft ook over Bithynië, laten we even kijken. En dat is toch wel een aanwijzing dat er waarschijnlijk toen al in die landstreek heel wat Joodse mensen waren die op een of andere manier, vanuit de traditie of al door al die mensen uit de verstoring die met Pinksteren in Jeruzalem waren, die dat allemaal hadden meegemaakt, die zijn weer teruggegaan naar hun woonplaatsen en die hebben dat meegenomen, dat getuigenis. Dus het kan heel goed zijn dat ook in Bithynië daar dat terecht is gekomen en zij ook in Jezus als hun Messias geloofden. Petrus die zegt dan ook hier in 1 Petrus 1 vers 1, Petrus een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Daar wordt dit ook genoemd. En daar is een duidelijke aanwijzing dat daar dus ook mensen zijn die Jezus als hun Messias hadden leren kennen in die plaatsen, in Bithynië. En daar wilden Silas en Paulus misschien best wel naartoe gaan, maar ze werden belet, ze werd verhinderd door de geest. De geest van Jezus liet hen dat niet toe. Dus zij moesten toch verder. De Heer had andere plannen, God had andere plannen met hen op dat moment en ze moesten verder. Goed, gaan we naar vers 8. Voorbij Mysië komend echter, daalden zij af naar Troas. En dat afdalen, dat is neerwaarts stappen, zou je kunnen zeggen. En dat heeft te maken natuurlijk met het hoger gelegen gebied waar ze vandaan kwamen. En dan ga je richting, Troas lag aan de kust. Dan ga je naar de kust toe en dat is heel logisch dat je dan afdaalt, in het landschap naar beneden. Je moet bij dat water terechtkomen. En Troas, dat lag heel dichtbij het oude Troje, notabene, van de Trojaanse oorlogen. En waarvan men lang heeft gezegd van, dat kan niet, dat het heeft nooit bestaan, dat is allemaal mythen. Totdat iemand ging graven. En dan weet u wat er gaat komen, hè? Ja. Totdat er iemand daar ging graven en die kwam inderdaad Troje tegen. Het is altijd leuk, hè, als je daar gaat graven, dan kom je allemaal dingen tegen. En dan blijkt wat ontkend werd, blijkt toch waar te zijn. Vind ik altijd wel humor, eigenlijk. Ja. Maar ja, goed. En als je het nog niet gevonden hebt, als er nog geen Men heeft bijvoorbeeld ook lange tijd gezegd, er waren die en die koning. En dan opeens wordt er een munt ontdekt of een inscriptie. En dan blijkt die koning er toch geweest te zijn. Bijvoorbeeld David of Salomo of wie dan ook. Ja, dat is gewoon een kwestie van tijd. En dan blijkt het allemaal vanzelf wel. Ik bedoel, dat is met de schrift natuurlijk altijd zo. Hè? Als je die dingen in de schrift, dan zeggen ze, ja, de schrift is geen geschiedenisboek. Niet in de zin zoals wij geschiedenisboeken lezen, maar geschiedenisboeken, die zijn ook nooit compleet. Hè? Kent u één geschiedenisboek wat helemaal compleet is? Is er niet. Want je mist allemaal details. Er wordt altijd natuurlijk een stukje uitgelicht wat een geschiedschrijver graag over wil schrijven. En daar zijn wel daar zijn wel voorbeelden van. Ik herinner me dat iemand zijn boek heeft geschreven. Die heeft dat onderzocht. En die ging eens onderzoeken in de tijd van de Franse Revolutie. Hoe nou dat platteland van Frankrijk, hoe die nou dacht over, hoe die nou aankeek tegen de adel en tegen de geestelijkheid. En die moesten allemaal onder de guillotine komen, weet u wel. Heel opvallend, hè? De adel en de geestelijkheid, die moesten allemaal onder de guillotine in de Franse Revolutie. Maar hoe keek men nou op het platteland van Frankrijk tegen die revolutie aan? En die ontdekte, door allerlei onderzoek, dat die hele revolutie helemaal niet zo gedragen werd door het Franse volk, zoals ons in de geschiedenisboekjes geleerd is. Althans, mij wel. Zo is mij wel voorgehouden in geschiedenislessen. En dat draait en dan gaat je. En dan denk je van, kijk, dus die Franse revolutie die zat toch wat anders in elkaar dan ons is verteld in de geschiedenislessen. En zo is het natuurlijk altijd met geschiedenis. Want ga jij terug en je gaat opgravingen doen, je kom je allerlei dingen tegen. Ja, zo kun je natuurlijk, en vooral natuurlijk als het om de Bijbel gaat, hè, er is iemand er gepromoveerd ooit en die zei van, het is nu nog steeds een vooraanstaande iemand hoor, ik zal de naam niet noemen. Maar er is nog steeds een vooraanstaand iemand die promoveerde op dat ten tijde dat Jozua Jericho, en wetenschappelijk onderzoek had dan aangetoond dat in die tijd in Jericho helemaal geen mensen konden wonen. Dat was iemand die promoveerde in theologie daarop. Hè? En die promoveerde zelfs nog, hij kreeg lof van zijn professoren die hem lieten promoveren. Hij kreeg zelf lof en het was zelfs summa cum laude. Nou, ik weet niet hoe het dan u vergaat, maar als ik zoiets lees, dan denk ik van, mond valt open van verbazing. Meen je dat nou echt? Denk je dat nou echt? Dat de Bijbel, als het gaat in Jozua over Jericho, dat die muren instorten en dat ze die inwoners van Jericho met de band moesten slaan. Denk je nou echt dat er toen geen mensen in Jericho wonen? Denk je dat nou echt? Nou, dan ben je juist voor mij, als theoloog, ben je geen knip voor de neus waard. Want als je dit niet serieus neemt, ja. En dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op onderzoek, allemaal gebaseerd op opgravingen en allemaal ook vaak gebaseerd deels op aannames. Nou ja, dat is iets wat je nooit moet doen. Je moet nooit doorgeredeneren op aannames. Dat is zo onwetenschappelijk als ik weet niet wat. Je moet feiten hebben, echte feiten. En wat zijn nou de feiten? Nou, ik vind dit hier wat hierin staat, vind ik een belangrijker feit dan wat iemand dan misschien heel knap en heel geleerd in een proefschrift, waar hij dan een prachtige dissertatie over heeft geschreven, waarop hij dan summa cum laude promoveert. Ja, sorry hoor, maar als het hier niet mee klopt, ja, dan heb ik er gewoon geen respect voor. Het gaat niet om die mens, maar het gaat om de inhoud van zo'n werk. En waar het mij dan om te doen is dat die gelovigen binnen die kerkelijke groepering, dat die daardoor op verkeerde been worden gezet. Die worden aan het twijfelen gebracht omtrent de waarheden van Gods woord. Dat is mijn beweging. Daarover word ik bewogen. Dat ik denk van ja, al die mensen die altijd hoog opkijken tegen, ja, die en die zegt het, dus ja, dan zal het wel zo zijn. Hey, mensen, word nuchter. Check alsjeblieft aan de hand hiervan wat er gezegd wordt. Maar ze daalden af naar Troas. Het oude Troje, wat onder andere door, ik meen Schliemann, een Duitser was het, Schliemann, die stuitte op in opgraving op het oude Troje. Dus het was toch allemaal wel zo dat er wel Troje was enzovoort. En Troas lag daar heel dichtbij en vanaf dat punt trokken zij dus verder. En nu komt de reden waarom zij zo relatief zo snel moesten doortrekken. Niet lang konden talmen om naar al die gemeentes te gaan. En gedurende de nacht werd door Paulus een gezicht gezien. Een zekere Macedonische man stond en verzocht hem en zei: steek over naar Macedonië en help ons. Kijk, dit plaatje is natuurlijk, ik heb dit plaatje genomen uit van een bepaalde site. Maar dan denk ik van, nu wordt de indruk gewekt door dit plaatje, maar misschien was het wel zo dat Paulus sliep op dat moment. Maar dat staat hier niet, hè. Er staat alleen dat gedurende de nacht door Paulus een gezicht werd gezien. Er staat niet dat hij sliep, dat hij in zijn droom iets zag. Zo wordt het natuurlijk vaak voorgesteld en zult het misschien wel zo gehoord hebben op de zondagsschool. Maar het staat hier niet, want kijk, Paulus die werkte nacht en dag, hè. Die werkte dag en nacht. Dus het is heel goed mogelijk dat hij veel nachtelijke uren ook gewoon bezig was. En misschien ook hier wel. We weten het niet. Het staat er niet bij, hè, dat het in een droom was. Althans niet in dit vers. En er werd een gezicht gezien. Wat is nu een gezicht? Dat is iets wat je, ja, op een bepaalde manier krijg je iets te zien, om het zo maar te zeggen. Iets wat bijzonder is. En dat zag Paulus ook. En dat leidde hem. En dat wordt buiten Handelingen nog twee keer genoemd in Matteüs 17 vers 9. U weet wel, de verheerlijking op de berg. En toen waren Petrus, Johannes en Jacobus, die waren bij de Heer. En die zagen de Heer spreken met, alsof die in het koninkrijk was. Met Mozes en wie was het? Elia geloof ik ook, hè? Zeg je dat nou goed? Matteüs 17, de verheerlijking op de berg. Dat is natuurlijk een beeld van het komende koninkrijk. En daar is de Heer. En dan wil Petrus, hè, die is altijd actief, die wil dan tenten opzetten. Mozes, ja, hij wil een tent opzetten. Ja, was met Mozes en Elia. Laten wij drie tenten maken, zegt Petrus in Matteüs 17 vers 4. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En als dat dan voorbij is, dan zegt de Heer, nee, dat gebeurde toen niet. En als het dan voorbij is, dan staat daar in vers 9 van Matteüs 17. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt. Of van dit gezicht, van deze horama is dat in het Grieks. Totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Dus ze mochten daar niets over vertellen. Maar dat was dus een gezicht. Er wordt hier hetzelfde woord gebruikt. Dus wat zij daar meemaakten, dat zij de Heer zagen spreken met Mozes en Elia, was een gezicht. Het was op dat moment niet letterlijk in dat uur werkelijkheid. Nee, het was een gezicht. Zij kregen als het ware een vooruitblik, zagen zij, van het koninkrijk. Want Mozes en Elia, die zijn dood. Die leven nu niet. En die zullen opstaan, hè, die zullen opgewekt worden aan het begin van het koninkrijk, bij de opstanding van de rechtvaardigen. U weet wel, hè, 75 dagen nadat de Heer zijn voet heeft gezet op de Olijfberg, dan is daar die opstanding van de rechtvaardigen. Dat zijn die 1335 dagen uit Daniël. Het laatste vers van Daniël. Hè. 1335 dagen, dan wordt er gezegd tegen Daniël: jij zult opstaan in jouw lot, of in jouw lotdeel, aan het einde van de dagen. En dat wordt gerefereerd dan daar aan die 1335 dagen. Dus 75 dagen nadat de Heer gekomen is, is daar de opstanding van de rechtvaardigen. En dan zullen ook Mozes en Elia opstaan. Die zullen ook deel hebben natuurlijk aan het koninkrijk. En daar kregen zij, de discipelen, de apostelen, kregen daar een blik in. Toen zij de Heer verheerlijk zagen worden in zijn positie in dat koninkrijk. En dan spreekt hij met de wet en de profeten, om het zo maar te zeggen, in Mozes en Elia. En dat was een gezicht. Dat is de betekenis van het woord gezicht. En dat wordt ook gezegd in Handelingen 7 vers 31 van Mozes. Moet u zelf maar even nazoeken. Van Mozes als hij dat gezicht ziet van die brandende braamstruik. Die wel in de fik stond, maar hij verging niet. Dat was natuurlijk ook heel wonderlijk. Dat was ook een gezicht. Dat was ook een horama. Dat zag Mozes toen. En dat was een beeld van het volk Israël, wat door de vlam en de vuur van de verdrukking van Egypte, de vurige oven van Egypte waar ze doorheen zouden gaan, maar ze zouden daardoor niet verteerd worden. En dat is ook de vlam van antisemitisme, hè, bijvoorbeeld van waar de Heer over spreekt, hè, als die het heeft over die bekende gelijkenis, of deel van de gelijkenis. Nou, het is een gelijkenis van de rijke man en Lazarus, weet u wel. Dan zegt die Lazarus, de Heer laat Lazarus zeggen in die gelijkenis, het is een gelijkenis, hè. Laat Lazarus zeggen in die gelijkenis, ik lijd pijn in deze vlam. Maar dat was niet echt letterlijk waar op dat moment, nee. Dat was een beeld van de vlam van het antisemitisme, wat in de toekomst Israël zou overkomen. Dat was in feite profetisch in die gelijkenis door de Heer aangegeven. En daarmee, kijk, dat is natuurlijk een gelijkenis. Hè? De rijke man, de arme Lazarus, altijd de hel uitgepredikt enzovoort. Maar het is een gelijkenis, het heeft niks met de hel te maken, helemaal niks. En die grote kloven enzovoort, waar mensen altijd bang meegemaakt worden. Kleine kinderen worden er al bang meegemaakt, helaas. Groot verdriet hoor. Groot verdriet. Kleine kinderen worden er al bang meegemaakt. Het is een gelijkenis, mensen. Het is een gelijkenis. En in een gelijkenis vertelt de Heer dingen die iets anders betekenen. Hij verbergt daarin waarheden, maar wat hij vertelt is niet letterlijk waar. Hij gebruikt wel voorbeelden soms uit de natuur. Hè? Een zaaier ging uit om te zaaien en een deel kwam langs de steenachtige grond en een deel kwam in vruchtbare grond en een deel pikte de vogelen van de hemel weg enzovoort. Tuurlijk, dat is wel een bekend beeld, tuurlijk. Maar de Heer bedoelde daarmee iets heel anders. En dat zijn gelijkenissen. Dat zei hij er ook bij. Dat die gelijkenissen bedoeld zijn opdat het voor die schade, voor die menigte verborgen zou zijn. Dat is, ja. Hij zegt het er zelf bij, Matthäus 13. En kijk, zo is het steeds met die dingen in Gods woord. Te weinig onderscheid nog steeds gemaakt in wat is nou beeldspraak, wat is een gelijkenis en wat doet de Heer met gelijkenissen, wat doet hij daarmee? Dat is onderricht voor nodig, dat mensen dat gaan verstaan. We hebben gezien ook in de loop van de geschiedenis, wat letterlijk is, wordt figuurlijk genomen. Wat figuurlijk is, wordt letterlijk genomen. Ja, dan zit je in de verwarring. Dat is gewoon heel triest met Gods woord. Hoe daar soms mee omgegaan wordt. Maar goed, we gaan even pauzeren met elkaar.